Dit is het marktleider, dus dit is gewoon een groot bureau. Die moet hier serieus, vind ik, ook verantwoording afleggen. Niet alleen voor hun eigen reputatie, maar ook omdat ze met, ja, echt met hele... Ze spelen met carrières, mensenlevens.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek... iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Wat als een integriteitsonderzoek zelf niet integer is? Deze week duiken we in de wereld van de integriteitsindustrie, waar het bureau Bezemer en Schubat onder de loep ligt. Mijn redacteurs van dienst zijn Nart Lodewijk en Geert Waling. Hi jongens.
Hallo.
Hallo.
Voordat we er meteen induiken, misschien even mij helpen. Wat doet een integriteitsbureau precies? En wat voor een integriteitsbureau is Bezemer en Schubat?
Ja, er is een hele markt ontstaan natuurlijk afgelopen jaren rondom het thema sociale veiligheid op de werkvloer. Dus grensoverschrijdend gedrag, ongewenst, ongepast gedrag. Je hebt verschillende benamingen voor, maar we kennen het allemaal wel door MeToo, schandalen, hè, seksueel grensoverschrijdend gedrag.
The Voice, de wereld daardoor.
Ja, maar ook bijvoorbeeld verschillende NOS Sport of WNL of allerlei bedrijven en universiteiten waar klachten zijn over leidinggevenden die misschien te hardhandig of te grof gebekt de wereld daardoor inderdaad ingaan tegen hun zich opstellen tegenover hun ondergeschikten. Als er klachten komen over ongewenst gedrag, dan zegt een leidinggevende of een raad van toezicht zegt vaak, we schakelen een bureau in om extern onderzoek te doen. We maken er wat geld voor vrij, want dan weten we dat het onafhankelijk is. Dan staat het buiten ons en dan kunnen we ook onze handen er verder vanaf trekken. Dat zijn op zich hele logische redenen. En daardoor is er een enorme markt ontstaan voor die bureaus die soms wel voor een ton of anderhalve ton al gauw een onderzoek doen. Een paar maanden bezig zijn en aan klachten onderzoeken van ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat richt zich vaak tegen één persoon. En dat is een markt geworden waar eigenlijk iedereen in kan stappen. Advocatenkantoren, consultancies, recherchekantoren, particuliere recherchebedrijven. Maar ook bijvoorbeeld Bezemer en Schubat. En dat is eigenlijk een bedrijf wat al sinds de jaren 90 bestaat. En dat zich heeft gespecialiseerd in veilige werkomgevingen. En daar eigenlijk een hele... een aanbod heeft van bijvoorbeeld cursussen, coaching, mediation, externe klachtencommissies, maar ook dit soort personen en ook cultuuronderzoek op de werkvloer.
En wat omvang betreft, dit gaat, je werkt ongeveer, wat is het, 45, 50 mensen. Ze hebben bekende zaken gedaan als Mark Overmars, de Partij van de Arbeid, man Gijs van Dijk hebben ze ook behandeld. Ja, misschien moeten we eens eventjes induiken in wat deze wereld precies zo ingewikkeld en zo schimmig maakt. En misschien moeten we dan met een eerste voorbeeld beginnen. Jullie hebben ongeveer 7 zaken behandeld. Een ervan was Iris. Nart, kan jij er iets over meer vertellen?
Ja, dat is een beetje de zaak waar ook een beetje het balletje is gaan rollen. Het is namelijk een bijzondere zaak, omdat het een van de weinige, voor zover bekend zelfs, de enige waarbij Bezemer en Schubat zelf in het beklaagde bankje staat. Normaal gesproken zijn hun onderzoeken maken deel uit van een rechtszaak, vaak over een arbeidsconflict. Maar hier heeft degene die door het bureau is onderzocht zelf Bezemer en Schubat aangeklaagd vanwege onzorgvuldig onderzoek onder meer. Nou ja, en dan gaat de rechter, dat wordt dan natuurlijk ook gewoon onderzocht. En uit die zaak wordt heel erg duidelijk dat er gewoon sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag in de richting van die Iris, dus dat is die vrouw die in de eerste plaats was onderzocht door het bureau. Het is een heel interessant rechtbankverslag om te lezen. Kan het iedereen aanraden als je het een beetje een interessante wereld vindt. Maar daaruit wordt heel erg duidelijk dat de opdrachtgever en Bezemer en Schubat hebben samengespannen tegen die vrouw, Iris dus, met het doel. Nou ja, het doel is niet helemaal duidelijk, maar ze wilde er in ieder geval van er af. Dat blijkt wel uit het rechtbankverslag.
Ze was ook lastig geworden omdat ze werkte in een ziekenhuis in Dordrecht en dat zij heeft daar zelf geklaagd over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een leidinggevende of een bestuurder van het ziekenhuis. En haar directe leidinggevende heeft er niks mee gedaan. Heeft gezegd, doe maar niet. Heeft ze een paar jaar later heeft ze er toch een zaak van geprobeerd te maken.
Ja.
En toen hebben ze besloten om bij gebrek aan een klachtencommissie om een externe
Toen kwam Bezemer en Schubat in de picture.
Ja, te bestellen eigenlijk bij Bezemer en Schubat. Bedrijf in Rotterdam trouwens, maar ze zijn in het hele land actief. Dat deden ze ook, maar toen op een gegeven moment al vrij snel werd die Iris, die mevrouw die dus eigenlijk slachtoffer zei te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, werd zelf onderzocht of werd zelf onderwerp van onderzoek en werd de hele tijd buiten het onderzoek gehouden. Er werden allerlei dingen voor haar achtergehouden in het proces. En dat is echt heel shocking. En daarvan heeft de rechter dus al gevonnist in de zaak die Nart net noemde. Een tussenvonnis heet dat. Dat dit bureau echt heel erg de fout in is gegaan. Dat het echt enorm verwijtbaar gedrag heeft vertoond. Alleen het eindvonnis moet nog komen. Dat zal binnenkort volgen. En dan zal dus de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld die Bezem en Schubert aan deze Iris moet gaan betalen.
Ja. Want misschien is het handig om daar even bij te zeggen. Kijk, jullie hebben onderzoek gedaan naar dit bureau en hoe zij handelen en functioneren. Wij weten natuurlijk ook niet hoe deze individuele zaken zitten. Wie er wel schuldig is en wie er niet schuldig is. En daar doen jullie verder ook geen uitspraak over.
Nul.
Maar hoe Bezem en Schubert zich heeft opgesteld voor deze Iris.
Ja.
Dat is niet juist.
Ja, goed dat je het zegt. Het interesseert ons echt inderdaad niet hoe of die Iris wel of niet geloofwaardige klacht had over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of ze misschien andere dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden, arbeidsrechtelijk gezien. Dat interesseert ons niet. Alleen maar dat zij dus, en dat heeft de rechter nu bevestigd, is onderwerp is geworden van, ja, dat noemen wij oneerlijk, ondeskundig en niet onafhankelijk onderzoek. En dat die drie dingen, eerlijkheid, deskundigheid en onafhankelijkheid, zijn heel erg belangrijk in die wereld die heel schimmig is, juist omdat het vaak gaat om anonieme klachten. Het gaat ook heel vaak om arbeidsrechtelijke zaken, zoals Nart net zei, arbeidsgeschillen die worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, zoals dat heet, hè, als je contract ontbonden wordt met wederzijdse afspraken. En daar zit een geheimhoudingsverklaring bij. Dus het is echt pas het topje van de ijsberg. De zeven zaken die wij nu hebben beschreven. We weten niet hoeveel er zijn waar het wel goed gaat, maar ook waar het, zoals de zaken die we hebben gevonden, waar het echt niet goed gaat. Wij alleen al dit bureau, en er zijn honderden van dit soort bureaus in Nederland. En dat maakt een hele schimmig domein vol doofpotten.
Ik kan me voorstellen dat na zo'n zaak als die van hier is, dan ga je toch aan een, weet je, je gaat aan een draadje trekken en dan begint van alles te ontvouwen. Je zou ook in de zaak gedoken van ene Paul, HR-directeur bij een multinational, Nart. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is dus inderdaad een openbare zaak. We hebben er meerdere dus onderzocht. En dit is er één van. Het valt trouwens wel op dat al die zaken die openbaar zijn, daar gaat toch wel iets mis. Is in ieder geval de conclusie die wij trekken op basis van het analyseren van al die rechtbankverslagen. Maar die zaak van Paul is inderdaad, vind ik, een hele, hele bijzondere. Die man werkte al 34 jaar voor een bedrijf. Had een hele hoge functie als HR-directeur. En hij kreeg altijd goede beoordelingen, bonussen, noem het allemaal maar op. En ineens komt hij na zijn vakantie terug en er zijn er meldingen binnengekomen tegen hem. Nou, die zaak, ik kan het niet allemaal gaan uitleggen natuurlijk, maar die zaak ontspoort al vrij vroeg behoorlijk. Paul die heeft uiteindelijk schriftelijk tegen ons gezegd dat hij instemde met een onderzoek, want hij had niks te vrezen. Hij denkt van, nou oké, weet je wat, prima, laat me dan maar onderzoeken, want ik weet zeker dat ik niks verkeerd heb gedaan. Dat bleek ook uit het onderzoek. De meldingen gingen over een angstcultuur en dat de man intimiderend zou hebben gedaan tegen zijn medewerkers. Nou, dat bleek uiteindelijk op basis van het onderzoek van Bezem en Schubert, bleek daar niks van te kloppen. Nou, dan zou je zeggen, mooi, dan is de zaak bij deze afgedaan en dan gaan we allemaal weer vrolijk verder. Nou komt het heel veel voor in arbeidsconflicten dat er een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat. Dat is logisch. Maar hier is het ook wel te begrijpen dat het nogal is ontspoord. Want de meldingen konden dus niet worden hardgemaakt. Maar vervolgens staat het onderzoek ook, er staan ook allerlei dingen in over het vakinhoudelijk functioneren van die man. Daar ging de onderzoeksvraag totaal niet over. Heeft helemaal niks te maken met de meldingen. En vervolgens heeft iemand terug moeten lezen dat hij een representant is van de oude cultuur, over de houdbaarheidsdatum heen is, dat hij geen in zijn nieuwe HR-plan helemaal geen aandacht besteedt aan diversiteit, inclusie en gender. Nou, daar gaat zo'n onderzoek helemaal niet over. Het ging over of hij bepaalde, of hij verwijtbaar gedrag heeft vertoond daar. Nou, en die man heeft ook gezegd, en de mensen die wij rondom dat onderzoek hebben gesproken, dat het gewoon, dat wekt heel erg de indruk alsof er een zaak wordt gebouwd tegen je.
Ja.
Alsof mensen je echt willen lozen.
Hij is in de tussentijd ook op non-actief gesteld?
Ja, nou daarvoor al. Voor het onderzoek al was het al dusdanig uit de hand gelopen. Nou, wat heeft die jurist, zijn jurist heeft hier ook een punt van gemaakt in de rechtbank. En de rechtbank heeft toen ook gezegd van nou, ik weet niet wat de exacte quote, weet ik niet meer. Maar het was in ieder geval iets van dat ze een onderzoeksopdracht erbuiten zijn gegaan.
Oh ja.
Als onderzoeksbureau, integriteitsbureau. Dat is best wel schokkend natuurlijk.
Dat is de core business.
Ja, dat is de core business van zo'n bedrijf. En dan denk ik toch wel, als ik die man was geweest, dan had ik daar ook een punt van gemaakt in de rechtbank. En nou ja, Hij is uiteindelijk met een behoorlijke ontslagvergoeding. De hoogte weet ik niet precies meer, maar een flinke in ieder geval. Omdat de rechtbank ook heeft gezegd dat de werkgever niet netjes of verwijtbaar heeft gehandeld tegen Paul.
En wat we vaak ook merken in dit soort zaken is die we tegengekomen zijn, is dat dan gaan ze uiteindelijk met een ontslagvergoeding vaak weg. Niet allemaal, maar vaak nog redelijk financieel gecompenseerd. Maar ze blijven zitten met een enorme frustratie, soms ook een enorme emotie, trauma echt. We hebben echt huilende mannen van 65 aan de lijn gehad, weet je wel. Echt, en niet alleen dan de mensen die wij hebben gesproken, we hebben nog veel meer mensen gesproken die het overkomen is, die ook andere bureaus achter zich aan hebben gehad. En dat is dan echt wel een heftig. Dan zou je denken, nou oké, je moet echt een stootje kunnen als je een hoge functie hebt en zo. Maar vaak zijn ze niet eens meer boos op hun voormalig werkgever, maar wel op de procedure waaraan ze onderworpen zijn. En dat ze, nou ja, zoals een andere zegt, die wij nu even in dit gesprek niet zullen behandelen, maar die in het artikel wel staat, die heeft tegen ons gezegd, ja, dat hij niemand meer vertrouwt, dat hij zich nergens meer veilig voelt. En dat onderzoek is al 3 jaar geleden. Dat is behoorlijk heftig. Wat voor impact het kan hebben op carrières. Dus de loopbaan van iemand. Ook de reputatie. Maar ook bijvoorbeeld het privéleven. Mensen raken het contact met hun familie, vrienden kwijt. Of die staan erg onder druk. Zo'n heel gezin kan eronder lijden als het je overkomt. Dus het is ook een beetje wat er achter schuil gaat. Achter die geheimhouding. Is ook nog heel veel persoonlijk leed. En ik denk dat dat niet de bedoeling is van een bureau. Wat sociale veiligheid zegt te bevorderen.
Laten we even overgaan naar naar het volgende voorbeeld. Ik zie, jullie hebben ook gesproken met Roger, een docent op een hogeschool. Die kreeg ook te maken met een beschuldiging. Hoe is dat verlopen?
Ja, dat is ook een hele langlopende en complexe zaak was dat. Maar om eventjes plat te slaan. Hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een collega nogal niet een heel erg net voorstel hebben gedaan.
Een pikant voorstel,
ja.
Onder vier ogen.
Er werd hij van beschuldigd. Nou, daar gebeurde heel erg veel. Maar uiteindelijk ook Bezerman en Schubat heeft daar onderzoek naar gedaan. Ook vanwege verstoorde arbeidsrelatie is hij ook vertrokken. Maar hij liet het er niet helemaal bij zitten. Want hij had net wat Geert er net ook beschrijft. Van die mensen die hebben toch al, nou ja, die voelen zich ontzettend in de kou gezet. En ook oneerlijk behandeld. Dus hij heeft contra-expertises, de second opinions laten uitvoeren. Op dat onderzoek van Bezemer en Schubat. 2 afzonderlijk van elkaar. Eentje door een bestuurskundige, Michiel de Vries. Die heeft ook een boek geschreven over de integriteitsindustrie. Die zei al, dit is een heel erg vreemd onderzoek. Het onderzoek is afgerond, zijn er meer vragen dan voordat het is begonnen. Maar die andere is van Douwe Jan Elsinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die spreekt van een oratio pro domo.
Dus
die zegt gewoon, hij zegt met zoveel woorden, zegt hij eigenlijk van, nou, het valt wel heel erg de kant op van de opdrachtgever, de kant die bepaalt. Dus wie betaalt, bepaalt. Dat is een beetje wat hij daarmee bedoelt. En dat is toch wel schokkend hoor, als 2 verschillende experts, juristen daar iets van dat op die manier beoordelen.
We hebben het rapport ook zelf gezien, want de meeste rapporten zijn dus echt strikt geheim en zijn lastig achterhalen, maar we hebben dit rapport kunnen lezen en dat is heel interessant, omdat daarin ook genoemd wordt, wat die onderzoekers dan doen van zo'n bureau, is dan gaan praten met de leidinggevende, met de betrokkenen, dus dat wil zeggen de beklaagde zelf, niet altijd, maar die wordt vaak ook gevraagd naar zijn of haar kant van het verhaal. Meestal zijn in dit soort gevallen. En natuurlijk de melders of de klagers of de betrokkenen collega's. Nou, en dat staat allemaal, maar ze vragen vrij breed uit aan collega's. Van wat vind je eigenlijk van die persoon? Wat zijn jouw ervaringen met deze of geen? In dit geval Roger. Dan wordt gezegd, ja, hij is wel een beetje scherp in zijn lessen af en toe. Of hij heeft wel een fout grapje gemaakt op een personeelsfeest of zo. En dat wordt dan allemaal zonder filter, wordt dat in zo'n rapport opgesomd. Dus en dan zeggen de onderzoekers, ja, wij doen alleen feitenonderzoek. Wij maken geen keuze. Hè? Dus, of wat er belangrijk is, wat niet belangrijk is. Vervolgens melden ze dan in hun conclusie dat er geen bewijs is gevonden dat deze pikante vraag, zullen we maar zo noemen, dan was er echt seksueel grensoverschrijdende vraag. Van
geen onomstotelijk bewijs?
Nee. Dat is geen bewijs voor dat het ook echt is gebeurd. Er is ook geen bewijs dat het niet is gebeurd natuurlijk. Het is gewoon zijn woord tegen het hare. En dan wordt gezegd, maar haar verhaal is aannemelijker, omdat ze haar versie aan verschillende collega's heeft verteld. Dat was een beetje de uitleg. Dus in de conclusie wordt een soort... Nou ja, dat zou natuurlijk in een strafrechtszaak zou het not done zijn. Maar in een arbeidsrechtelijk conflict kun je blijkbaar veel makkelijker zo in die grenzen van... toch speculatief eigenlijk iemand een beetje toch onder de bus gooien. Zonder dat je daar bewijs voor hebt.
Wat was uiteindelijk het gevolg voor Roger?
Nou, zijn contract is uiteindelijk ontbonden door een verstoorde arbeidsrelatie. Dat zie je bijna in al die zaken. En dat gebeurt ook wel heel veel in arbeidsconflicten. Maar hij heeft uiteindelijk wel een andere baan. Maar hij heeft er wel nog heel erg veel last van.
Ja.
We hebben gesproken en die man is nog altijd gewoon erg, ook wel emotioneel en boos. Vooral over hoe dat allemaal is gegaan.
En hij probeert ook stappen te ondernemen. Heeft hij ook gedaan richting zijn oude werkgever dan. Hij heeft nu wel eens een andere baan op een andere hogeschool. Maar en ook richting Bezemen en Schubat. Nou ja, daar is wel iets uitgekomen in de zin dat hij... er is inmiddels wel een klacht geweest van hem en onder andere ook Gijs van Dijk, oud-Kamerlid van de PvdA, die ook is onderzocht. Komt ook in ons artikel voor. En zij hebben eigenlijk bij het Openbaar Ministerie aangekaart dat het bureau zonder vergunning onderzoek deed. Je hebt een vergunning nodig volgens de wet. Die bepaalt dat je als recherchebureau persoonsonderzoek mag doen. En dat had het bureau niet. Maar uiteindelijk heeft het OM de zaak geseponeerd, omdat ze zeiden, ja, ze hadden wel de vereisten voor die vergunning. En inmiddels hadden ze de vergunning wel dan aangevraagd. Er is in ieder geval nog wel een staartje nog geweest daar. Dat brengt mij op een bruggetje naar het probleem, wat hier een groter probleem is, namelijk... Die bureaus, er is dus een vergunning nodig om persoonsonderzoek te mogen doen.
Ja.
Daar is alleen maar een toets op door Justice. Dat is een instantie die ook de VOG, verklaring omtrent gedrag, uitreikt en controleert. Daar zit heel weinig toetsing op hoe dus een bureau eigenlijk functioneert. Er wordt alleen gekeken of je geen criminele antecedenten hebt. En of je iemand in jouw kantoor wel de vereiste mbo-2-opleiding heeft om dit te mogen doen. Nou, dat is vrij makkelijk te doen. Het punt is dat eigenlijk dus hoe zo'n onderzoek wordt uitgevoerd, hoe zo'n bureau functioneert, dat er eigenlijk helemaal geen toezicht op is. Er is helemaal geen beroepscommissie mogelijk als je of een klachtencommissie, als je je mishandeld of slecht behandeld voelt door zo'n onderzoek. Er is geen tuchtcommissie die sancties kan opleggen. Dus het is eigenlijk een soort Wild Westen waar allerlei cowboys ook optreden. Wij hebben dan dit bureau onderzocht, wat nog echt een gerenommeerdste en meest, ja, ze noemen zichzelf marktleider eigenlijk, een van de oudste bureaus is die dit doet. Ik ga er ook vanuit dat ze heel veel dingen wel goed doen in hun werk en dat ze het ook met de juiste, dat ze in ieder geval de goede intenties hebben. Maar wat we ook wel begrijpen is dat die hele branche, dat er ook echt enorme cowboys opstaan die juist ook voor grof geld onderzoek aanbieden. En waar er helemaal geen toezicht op is.
Wat als we... een stapje terugzetten en we kijken naar de verhalen die jullie behandeld hebben, dan zien we een aantal dingen terugkomen. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat er eigenlijk, gaf ik in bijna al die gevallen, een verstoorde arbeidsrelatie is en dat je eigenlijk niet meer door kan. Wat zien we nog meer?
Nou, wat je heel veel ziet is dat de werkgever en ook Bezemer en Schubat in dit geval er alles aan doen om de rechten van de melders of meldsters of whatever te beschermen. Maar die van de beklaagde worden echt met voeten getreden.
Geen, die staan ook in spanning met elkaar natuurlijk.
Ja, dat is inderdaad waar. En het is ook een ontzettend moeilijke wereld om je in te begeven. En ik kan me ook voorstellen dat het hele moeilijke onderzoeken zijn om te doen. Maar zoals Rob van Eibergen, een hoogleraar integriteit, ons ook vertelde. Hij zei, slecht of onzorgvuldig onderzoek past gewoon niet in een rechtsstaat. En dat is wel wat er aan de lopende band gebeurt. Slecht onderzoek.
En de rechtsstaat daar gelaten. Ik bedoel, jullie zijn ook alle twee journalisten. Best veel bezig met waarheidsvinding. Hoe kijken jullie zelf naar hoe dit soort onderzoeken zijn gedaan, Geerte?
Ja, ik heb dat is wel interessant. Zowel die Rob van Eibergen als ook Caroline Raad, een expert die we ook hebben geraadpleegd, die zich veel met dit onderwerp bezighoudt. Die zeggen eigenlijk ook van ja, die onderzoekers zijn soms wel hoogopgeleid en zo. Zijn vaak juristen. En die kunnen geen goed empirisch, zeker psychologisch onderzoek doen naar hoe ze op zo'n. Die hebben geen kennis van personen en organisaties, hoe die gevoeligheden liggen, hoe je daar het beste mee omgaat. Dat gevoel had ik ook toen ik die onderzoeksrapporten las. Dacht ik, ja, het lijkt me net alsof wij inderdaad gewoon met een paar mensen gaan praten en dan opschrijven wat we normaal gesproken voor een verhaal doen. Met mensen praten en opschrijven wat ze hebben gezegd en daar een beetje orde in scheppen. En dan
kijken of je twee bronnen kan vinden.
En gooi je het over de schutting. Nee, dat hoeft in deze branche zelfs niet eens.
Nee.
En dan gooi je het gewoon over de schutting. En dan dacht ik, ja, zelfs in de journalistiek zou je niet meer wegkomen met dit soort werk. En dat vond ik wel heel shocking. Dat je dacht van ja, er zal toch iets meer professionalisme achter schuil gaan in die sector. Dat viel me zwaar tegen, eerlijk gezegd.
Ja, de journalistiek doet er ook aan mee, hè, natuurlijk, met NOS Sport. En de Volkskrant en Tom Egbers, dat is eigenlijk ook een soort van integriteitsonderzoek naar hem geweest.
Ja.
Ook een beetje op dezelfde manier.
Wat heel raar is trouwens inderdaad, er zijn heel veel van die zaken waarbij vooral het onderzoek zelf zo ontzettend vaag is, dat daar eigenlijk de grootste schade door wordt berokkend. Want je kunt natuurlijk zeggen, iemand kan iets onoorbaars hebben gedaan, in de arbeidsrecht dan verwijtbaars of ernstig verwijtbaars hebben gedaan. In het strafrecht zou je zeggen schuldig zijn aan iets. Kan allemaal, maar als je dat gewoon netjes onderzoekt, je hoort slachtoffers, je neemt er ook actie op. Kan zijn het verbreken van een contract, overplaatsen van iemand, schadevergoeding, wat dan ook. Nazorg, kun je allemaal regelen. Dan beperk je de schade van zo'n heel vervelende situatie, wat er ook gebeurd is. Wat er nu gebeurt is eigenlijk dat de opdrachtgever zegt, zijn bedrijf of een organisatie zegt, kom alsjeblieft echt van buitenaf, onderzoeksbureau, kom binnen en ga het onderzoeken. Wij betalen een ton, anderhalve ton, misschien wel meer als het lang duurt. En je gaat het allemaal lekker onderzoeken. En daarmee is die opdrachtgever is van het probleem af, want die heeft het uitbesteed. Terwijl eigenlijk dan de ellende pas voor, zeker voor de beklaagde. En ik denk ook voor heel veel slachtoffers of klagers, melders. Want die voelen zich ook vaak niet. Die zijn ook vaak niet bevredigd door zo'n onderzoek, kan ik me voorstellen. Begint de ellende pas. En dat is echt heel schadelijk in deze branche.
Ja, nu doet. Bezem en Schubert ook nazorg voor slachtoffers, maar dat is niet helemaal duidelijk wie dan het slachtoffer is natuurlijk.
Ja.
Ik vind het zelf moeilijk, omdat ik zat het ook te lezen van jullie. En vaak was de conclusie van dit soort zaken toch ook een beetje, één partij zegt het een, de ander ontkent het.
Ja.
Who knows? Dus wat is dan de juiste vorm van zo'n onderzoek? Hoe doe je zoiets?
Dit is een vraag die we ook eerlijk gezegd aan Bezem en Schubert hebben voorgelegd. Al meerdere keren. Helaas heeft dit bureau het beleid dat er niet met de media wordt gesproken. Dus we hebben geen enkele reactie gekregen.
Dat is wel heel bijzonder. Ik blijf toch zeggen dat ik dat heel bijzonder vind voor een integriteitsbureau. Om nooit een verklaring af te geven tegenover de pers. Nooit, in ieder geval nooit over een zaak waar ze zelf bij betrokken zijn geweest. Ik heb één interview kunnen vinden waarin Ernst-Jan Bezemer,
Schubert,
dankjewel, wel commentaar heeft gegeven, maar het ging niet over een zaak die hij zelf heeft gedaan. We hebben ze meerdere keren gemaild, gebeld en een hele set vragen gestuurd voor wederhoor. Niks.
Niks gehoord. Nou, is Willeke Bezemer begin dit jaar overleden. Dat is de oprichter van het bureau. En Schubert zit er net, ik geloof 12 jaar nu bij. Zij is al sinds de jaren 90 was ze actief. Dus ik snap best dat Dat we vanuit haar kant geen reactie meer konden krijgen, helaas. Maar het is gewoon een heel groot. Het is een marktleider. Dus het is gewoon een groot bureau. Die moet hier serieus, vind ik ook, verantwoording afleggen. Niet alleen voor hun eigen reputatie, maar ook omdat ze met. Ja, echt met hele. Ze spelen met carrières, mensenlevens. Het is een heikel proces waarbij juist integriteit op het spel staat. Ja, als je dat dan. Als daar dan bij jou aan getwijfeld wordt als bureau, dan neem ik aan dat je daarop. Reageert. Dat doen ze dus niet. Terugkomend op jouw vraag, Sam. Wat is nou een goede manier om het onderzoek te doen? Hebben we ook aan het experts gevraagd, want dat weten we natuurlijk ook niet. Maar er zijn echt wel manieren om, wat ik zei, als je psychologische kennis hebt, je gaat uit van empirische waarheidsvinding. Je moet eigenlijk een feitenonderzoek doen, nog zonder de juridische consequenties. Juristen komen later pas aan bod. Je moet eigenlijk gewoon een organisatiepsycholoog hebben, bijvoorbeeld een gedragspsycholoog of zo. Die sociaal psycholoog kan ook, geloof ik. Die weten hoe zo'n bedrijf werkt, hoe zo'n organisatie in elkaar zit. Die met de juiste mensen praten, de juiste vragen stellen. En dan vervolgens ook heel duidelijk. Ze moeten eigenlijk al van tevoren hebben afgesproken met zo'n opdrachtgever. Wij zijn de onderzoekers. Je geeft ons onderzoek opdracht. Wij bedenken de onderzoeksvraag en de opzet. En daar heb je in principe niks over te zeggen. Je mag er iets over zeggen, maar je hebt er geen beslissing over te maken. En de uitkomsten zijn voor onze rekening. Je mag daar een eigen opvatting over hebben. Maar dat rapport schrijven wij. Het staat op onze naam. En dat is denk ik iets heel belangrijks. Waardoor je dus ook voorkomt dat die opdrachtgever zich bewust of onbewust gaat mengen in het onderzoek. Dat die onderzoekers zich bewust of onbewust onder druk voelen staan. Of, ja, nou ja, zo'n opdrachtgever
zo'n
wil
duim op de schaal.
wil bijvoorbeeld een duim op de schaal, wil misschien ook wel af van iemand die gewoon heel lastig is, of wil van het gedoe af zijn en dan maar iemand ontslagen krijgen. En dat is niet de taak van die onderzoekers om daarin bij te dragen. Dus daar moeten ze zeker daar moeten alleen al de schijn van zien te vermijden.
Bart, wat is de rol van de wetgever hierin?
Nou ja, wat Geert dan ook al zei, er is gewoon bijna geen toezicht. Er is wel wetgeving, maar die is blijkbaar niet voldoende. En er is al zoveel over verschenen de afgelopen jaren. Veel macro-verhalen over de integriteitsindustrie. Ik heb er ontzettend veel over gelezen. Ik heb nog helemaal niet de indruk gekregen dat er ook maar iets aan het veranderen is. En ik denk dat het tijd wordt dat verantwoordelijk minister, wat dus de David van Wil op dit moment is, dat hij echt stappen gaat ondernemen om dit gewoon aan banden te leggen en veel strengere eisen te stellen aan dit soort of aan deze industrie.
Het artikel heet Ontslag op bestelling bij Bezemer en Schubat. Mocht u hier zelf ervaring mee hebben, dan horen Geert en Nart graag van u. Kunt u mailen naar reageren@ewmagazine.nl. Jongens, heel erg bedankt.
Ja, bedankt.
Tot de volgende keer. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.